Vanavond is 2 Petrus 2 aan de beurt. 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 10 tot en met 22. En ik heb u de vorige keer gezegd dat dit gedeelte ook heel veel lijkt op een gedeelte uit de brief van Judas. We hebben dat de vorige keer ook daarbij gelezen. En dan zie je ook dat ze heel dicht bij elkaar geleefd hebben. Judas, de schrijver van het briefje, net voor het boek Openbaring, en de apostel Petrus. Vanavond willen we met elkaar lezen vers 10 tot en met 22. Ik weet niet zeker of we er helemaal doorheen komen, maar ik zal toch een paar dingen daarover willen vertellen. Dan staat er in vers 10, misschien vers 9 te beginnen, dan weten de Heere de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. Vooral hen die begeerig naar onreinheid het vlees volgen, de hemelse heerschappij verachten, zulke vermetelen vol zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen hun meerderen in sterkte en macht bij de Heere geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen als redeloze wezens van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene waarvan zij geen verstand hebben. En ze zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende tot loon van hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen. Schandvlekken en smetten zijn ze, die in hun bedriegerijen zwelgen, als ze met u feesten. Ze hebben ogen die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen. Ze verlokken onstandvastige zielen. Hun hart is volleerd in hebzucht. Kinderen der vervloeking zijn zij. Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn ze verdwaald en de weg opgegaan van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze zijn bronnen zonder water, nevelen door de windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleeselijke begeerten en door ongebondenheid hen die zich ternauwernood aan degene die in dwaling verkeren onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel ze zelf slaven des verderfs zijn. Immers, door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men. Want indien zij aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Heere en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hen overgeleverd is. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of een gewassen zeug naar de modderpoel. Nou, dat is nogal een hele mond vol. En het gaat in dit stukje dus heel duidelijk over verleiding. We hebben het daar zondagavond ook over gehad, over de antichrist, hoe de antichrist werkt. Hoe de antichrist werkt in deze wereld om ons heen. En we moeten niet vergeten dat de Heer Jezus voor de eindtijd, als hij het heeft over de tekenen van de tijd die voorafgaan aan zijn komst, begint met: zie dan toe dat gij niet verleid wordt. Want er zullen vele verleiders komen en velen zullen verleid worden. Dus verleiding. En we moeten niet vergeten dat Satan ontzettend listig is en een evangelie kan verkondigen wat bijna hetzelfde is als wat misschien hier op de kansel verkondigd wordt. Maar Satan is zo listig. Maar dan staat hier zo mooi in het 9e vers. Dan weet de Heere de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. En wat is het geweldig dat de Heer ons in die verzoeking, uit die verzoeking wil verlossen. We mogen dat elke keer weer opnieuw ervaren. En straks zal dat ervaren worden als de Heer zijn gemeente tot zich neemt. En dan worden we als het ware uit die verzoeking, uit alles wat er gebeurt, weggenomen. En dan hebben we geen verzoeking meer. Dan hebben we geen verleiding meer, maar dan zijn we voor altijd bij de Heer. Nou, er staat iets over dwaalleraars. Dat staat hier boven het stukje, bij boven hoofdstuk 2. Misschien is het wel goed om eens te kijken in wat voor leefwereld deze dwaalleraren zich verkeren en waarin zij werken. Het eerste wat mij opvalt, dat is, en met name in de Statenvertaling staat dat, er staat in vers 10, vooral hen die begeerig naar onreinheid het vlees volgen. In de Statenvertaling staat heel eenvoudig, zij die naar het vlees wandelen. Gewoon mensen die vleeselijk zijn. Mensen die niet zoveel interesse hebben in de geest, maar veel meer in het vlees. Gewoon je verlangens, de vleeselijke wandel. Nou, dat is de leefwereld waarin deze dwaalleraren het meest succes hebben. Je ziet het ook om je heen, ook in de gemeente, dat mensen echt zich uitstrekken naar de Heer en willen groeien in de geest. En dat de geest sterker mag worden in hen. Maar je ziet ook tegelijkertijd mensen die zo vleeselijk leven en dat je eigenlijk helemaal geen geestelijke groei ziet. Nou, we worden hier opgeroepen om ons uit te strekken naar geestelijke groei en niet in het vlees te wandelen. Nou, een vraagje. Deze mensen worden hier genoemd in vers 10 zulke vermetelen. Nou, denk ik dat het een vrij ouderwets woord is. Heeft een van u een idee wat het woordje vermetel letterlijk betekent? Ja, brutaal, stoutmoedig, arrogant. Zo van wie doet me wat? Nou, dat is dus eigenlijk de sfeer waarin deze dwaalleraren werken. Een sfeer van arrogantie, een sfeer van durf, een sfeer van, wie doet me wat? Met wie heb ik iets te maken? Een sfeer van dat iedereen zijn eigen godje is, zijn eigen koning. Hè? Ja. Nou, en dan zie je ook heel duidelijk het woordje, niet alleen vermetel, maar daar staat er vol, in vers 10 ook, vol van zelfbehagen. Er zijn een aantal woorden die ik omcirkeld heb. Ik heb in eerste plaats omcirkeld vlees volgen, heerschappij verachten, vermetelen en zelfbehagen. Dat zijn een aantal karaktertrekken van de wereld van de dwaalleraren. Nou, als je kijkt naar zelfbehagen, het zijn eigenlijk mensen die zo ik-gericht zijn, maar ook met zichzelf zo ingenomen zijn. Met zichzelf zo ingenomen zijn en eigenlijk zo hoogmoedig leven. Wat mij ook opvalt hier in het stukje, dat is dat deze mensen de heerschappij, de hemelse heerschappij, dat staat ook in vers 10, verachten. Dat is ook een omstandigheid waaronder deze valse leraren heel veel succes hebben. Dus mensen die in het vlees wandelen, mensen die vermetend zijn, gewoon hoogmoedig, arrogant, mensen die met zichzelf ingenomen zijn en mensen die de hemelse heerschappij verachten. Dat betekent eigenlijk dat mensen volkomen gezagsloos zijn. En ik hoef u daar niets over te vertellen, denk ik, want u begrijpt allemaal wel dat wij vooral de laatste tijd in een enorme gezagscrisis terechtgekomen zijn in de wereld om ons heen. Je merkt dat in de gemeente, je merkt dat in het gezin, je merkt dat in de overheid. Er is een enorme gezagscrisis. En iedereen die wil eigenlijk helemaal geen gezag meer accepteren en wil zelf wel bepalen wat goed is en wat niet goed is. Nou, dat is eigenlijk de leefwereld waarin deze dwaalleraren hun werk doen. En dan staat er een heel opmerkelijk vers. Er staat er in vers 11, we hebben in het stukje hiervoor gelezen over de engelen die hun oorsprong ontrouw geworden zijn, de gevallen engelen. Maar hier heb je ook weer over engelen wordt hier gesproken. Er staat in vers 11, terwijl engelen, en dan wordt er zo heel eenvoudig gezegd, hun meerderen in sterkte en macht. Soms denken mensen wel eens heel wat te zijn, maar God heeft maar één engel nodig. En die is veel sterker en veel machtiger dan de machtigste man hier op aarde, hoor. Nou, hier staat, terwijl engelen hun meerdere in sterkte en macht bij de Heere geen smadelijk oordeel tegen hen inbrengen. Kent u dat stukje van dat de zonen God zich voor het aangezicht van God stelde en dat daartussen ook de duivel kwam en dat hij het over Job had, hè? En dat Job dan zo, als het ware, beproefd wordt in zijn geloof. Maar er is nog een vers wat nog duidelijker is. Misschien is het wel goed om dat even op te slaan. In Zacharia 2, oh nee, Zacharia 3 bedoel ik. Zacharia is het ene laatste boek van het Oude Testament. Zacharia 3 vers 1. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En dan staat er, de Heere echter zeide tot de Satan, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heer die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozef nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hem, die voor hem stonden, doet hem de vuile klederen uit. Nou ja, en dan zien we dat Jozef als het ware zo gerechtvaardigd wordt voor God. En dat hij een statiegewaad zelfs krijgt en reine klederen. Nou, hier zien we dat deze engelen, die hadden eigenlijk alle ruimte en alle redenen om deze dwaalleraren aan te klagen voor God. Maar ze deden het niet. Heeft u enig idee waarom dat deze engelen het niet deden? Wat denkt u, waarom deden deze engelen dat niet? Waarom doen deze engelen dat niet? Nou, dat denk ik niet. Nee. Deze engelen, meerdere in sterkte en bij de Heren, spreken ze geen smadelijk oordeel uit. Ik denk als zij een smadelijk oordeel over hen uit zouden spreken, dan zou God hen direct ook straffen. Dan zouden ze gelijk ook sterven. Maar dat deden ze niet. Waarom deden ze dat niet? Ja, het oordeel is aan God. Maar kunt u zich voorstellen wat God een enorm geduld heeft? Dat God nog steeds geduld heeft, dat God nog steeds barmhartig is en dat God nog steeds uitstel geeft wat het oordeel betreft. He, er is zo'n langmoedigheid bij God. Soms denk ik wel eens, als wij naar deze wereld kijken om ons heen, wat er gebeurt, dan denk je van hoe lang houdt God het nog vol? En wat is God dan ontzettend langmoedig en ja, ik zie hierin heel duidelijk een stukje langmoedigheid van God. En ja, dat God nog steeds geduld heeft met deze wereld die zo, als het ware, zo verworden is tot een pakhuis van zonde, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, dan wordt er iets over die leraren zelf gezegd. Want dan staat er in vers 12, begint dat met de woorden zij daarentegen. En dan komt het woordje zij heel regelmatig vol voor. Dan wordt er steeds over deze dwaalleraren gesproken. Nou, een aantal kenmerken van deze dwaalleraren. In de eerste plaats in vers 12, daar worden deze dwaalleraren redeloze wezens genoemd. Ziet u het staan, dat woordje? Redeloos. Nou, u weet wel, reden heeft te maken met je verstand. Ja? Redeloos, verstandeloos. Verstandeloos wezens. Ik heb daar de Statenvertaling even weer opgeslagen. En daar staat verstandeloze, ja, je zou het bijna niet geloven, maar daar staat verstandeloze dieren, beesten. Ja? Verstandeloze beesten. Met andere woorden, deze mensen die, ja, ik denk als je God verlaat, dan noemt de Bijbel, dan kan de Bijbel je niet eens meer een mens noemen. Dan word je een redeloos wezen. Niet meer werkelijk echt, ja, dat verstand, verstandeloze, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het wordt een vreselijke beestenboel. Ik denk als je kijkt naar het handelen van de mensen tegenwoordig, ik wil het niet generaliseren, maar nou, dan wil je soms wel eens denken dat dieren het nog netter doen dan mensen soms. Dit is zo vreselijk hoe de mens gedegradeerd is zonder God tot een verstandeloos, redeloos wezen. Een beest. Een beestenbol. Het tweede wat hier naar voren komt, dat is wat ook heel duidelijk te zien is vandaag. In vers 13, daar wordt gezegd dat ze het achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen. Ik heb hierbij gezet schaamteloos. Schaamteloos, schaamteloosheid van deze mensen die de mensen bij God vandaan willen trekken. Schaamteloosheid. En ik denk dat je heel duidelijk, vooral de laatste tijd om je heen, deze schaamteloosheid ziet. Op de televisie, maar ook gewoon om je heen. Dat mensen zich nergens meer voor schamen. Voor wat er dan ook gebeurt. Schaamteloos. En als je schaamteloos bent, dan wordt het ook steeds meer zichtbaar. Ja, dan wordt het steeds meer zichtbaar. Ik ben misschien dan wel heel beschermd opgevoed. Maar toen wij vroeger voor het eerst een televisie hadden, dat was dan zo'n kast waar je er af en toe met je hand op moest slaan. En met die sprietjes die je zo helemaal zo moest stellen dat je een goede ontvangst had. Maar zodra er op de televisie een zoenpartij was, nou, dan werd die gelijk al uitgezet, hoor. Daar kijken we niet naar, was het dan. Dat waren we niet gewend. Dat vonden we schaamteloos. Ja, nou, dan heb ik het over 40 jaar, 45 jaar geleden. Vandaag, je raakt er een beetje aan gewend, hè? Het is zo. Je ziet het toch allemaal om je heen? En, nou ja, schaamteloos. Dat is de tijd waar we vandaag in leven. En omdat je er, doordat je het zo vaak ziet, aan gewend raakt, dan raak je er ook een beetje aan gewend. Dan staat hier ook op een gegeven moment, deze schaamteloze mensen, dan staat er in vers 14, als zij met u feesten. Ze betrekken ons als het ware in hun feesten. En we feesten er lustig op los. We doen mee met hun feesten. Nou ja, het is inderdaad heel verleidelijk om in Losser mee te doen met al die feesten die daar gevierd worden, hoor. En die feesten, nou, het is al een feestvierend volkje daar. Maar voordat je het weet, word je meegetrokken. Feest je mee en dan worden, en daar wordt hier een woord gebruikt. Dat staat er in vers 14, het laatste stukje. En zij verlokken onstandvastige zielen. Nou, voordat je het weet, feest je mee en worden onstandvastige zielen meegelokt. Nou, onstandvastige zielen, je zou ook kunnen zeggen, mensen die, ja, met name nogal, ja, misschien wel wat labiel zijn. Labiele mensen zijn er ook heel veel. Die niet zo zeker zijn van zichzelf. Ik ken ze ook bij ons in de gemeente. Mensen die, we kennen mensen in de gemeente die heel stabiel zijn. En die zullen niet zo heel gauw met alle winden mee lopen of draaien. Maar er zijn ook mensen die heel gevoelig zijn. En daarin veel, veel zwakker zijn. En veel labieler zijn. En nou, die vallen soms zo makkelijk ten prooi van al deze dingen. En daarom is het heel belangrijk, broeders en zusters, dat wij... En er staat ook in de Bijbel dat de sterken juist ook voor de zwakken moeten zorgen. En dat je op elkaar acht moet slaan. En dat je op elkaar moet letten, dat je niet zomaar meegesleept wordt in deze, soms zulke aantrekkelijke feesten. Nou, het volgende wat deze dwaalleraren nog meer kenmerkt, ze zijn dus redeloze wezens. Het is vaak zonder verstand. Meer met het gevoel soms. Het zijn schaamteloze mensen die meefeest vieren, maar de zwakken meetrekken. Het zijn mensen die verdwaald zijn. En dat kun je in vers 15 en 16 lezen. Ze zijn de rechte weg hebben ze verlaten. Ik zal het ook straks aan het einde laten zien. De gevaarlijkste leraren... De gevaarlijkste, het grootste gevaar van de gemeente, dat zijn juist die mensen die in het begin heel rechtzinnig opgevoed zijn. En laat ik het maar zo zeggen, de gereformeerde leer heel goed kennen. En op een gegeven moment daar zo de brei aan gegeven hebben en 180 graden precies de andere kant op gaan. Nou, dat zijn de vreselijkste mensen die... Ik weet bijvoorbeeld, Helene die heeft les gehad van een psychiater. En als deze psychiater is opgegroeid in een heel streng gereformeerd gezin in Zeeland. En die heeft op een gegeven moment zo'n enorme afkeer gekregen van die kerk. En die is precies helemaal omgekeerd. En als Helene dan in de collegezalen kwam op de Uithof in Utrecht, dan had hij dat hele bord van links tot rechts... Helemaal volgeschreven, allemaal vunzige taal en vloeken. Helemaal volstaat. Nou ja, waarom dat hij dat deed, weet ik niet. Het is een hele bekende psychiater geweest in Nederland, die ook heel veel werk in het openbaar gedaan heeft. En dan lees je uiteindelijk lees je dan in het Utrecht Nieuwsblad dat hij plotseling, onverwacht, overleden is. Zelfmoord gepleegd. En dan zie je eigenlijk dat is zo vreselijk, dat deze mensen die hebben die rechte weg gekend, niet bewandeld hoor, gekend. Ze zijn verdwaald, staat er letterlijk, ze zijn verdwaald en ze zijn een andere weg ingeslagen. En welke weg is dat? Hoe heet die weg? De weg van Biliam, hè? De weg van Biliam zijn ze opgegaan. Wie van u kan mij vertellen wat het betekent, de weg van Biliam? Geld. Biliam die kon geld verdienen. En God zei, nee, dat moet je niet doen. En Biliam zei, dat kan ik toch niet laten lopen? Het leven van Biliam, de bediening van Biliam werd geleid door rijkdom. Door geld. En daar had hij eigenlijk alles voor over. Zelfs zover... Dat als God hem dan het woord geeft om niet het volk te vervloeken, maar om te zegenen, dan bedacht Biliam zelfs nog een methode om het volk van God toch overspel te laten plegen met de afgoden van Midian. Zo ver ging Biliam. Biliam was verdwaald. En Biliam ging een verkeerde weg op. De weg van rijkdom. Rijkdom bepaalde de koers van zijn leven. Nog een kenmerk van deze leraren, deze dwaalleraren. Dat is in vers 17 staat er, het zijn bronnen zonder water en nevelen door de windvlaag voortgejaagd. Bronnen zonder water. Oh, wat kom je veel broeders en zusters tegen. En die kom ik best wel veel ook tegen buiten onze gemeente. Die zo ontzettend teleurgesteld zijn als ze naar de dienst gaan En ze horen een preek van een of andere man die eigenlijk helemaal niets te zeggen heeft meer. Die niet meer vanuit het woord van God een toespraak heeft. Niet meer het evangelie verkondigt, maar heel andere dingen gaat verkondigen. Bronnen zonder water. Bronnen zonder water, ze hebben eigenlijk, ja, eigenlijk het is zo teleurstellend. Het is zo leeg. Het is zo hol. Het ziet er misschien wel mooi uit aan de buitenkant, maar uiteindelijk heeft het niets. Bronnen zonder water. En ja, en het tweede wat hier staat, nevelen door de wind voortgejaagd. Dat is ook heel vaak bij deze leraren, bij deze dwaalleerlingen in de gemeente. Het komt en het is ook zo weer weg. Het is zo fluctuerend. Het wordt soms met gejuich binnengehaald en dan moet de hele gemeente op zijn kop gezet worden, want dat moeten we ook doen. En voordat je het weet is het weer weg. Het brengt zo'n onrust. En zo, ja, het is zo vluchtig allemaal. En ik kom dat heel veel tegen in Nederland, dat ja, er zijn gemeenten die zijn er gewoon beu en moe van. Oh, daar hebben we weer wat nieuws. Moeten we weer iets anders. En dat wil niet zeggen dat we star moeten worden. Wil niet zeggen dat we in moeten slapen. Helemaal niet. Maar we moeten ontzettend oppassen voor al die nieuwe winden en nieuwe golven die over Nederland spoelen. Het zijn vaak nevelen zonder water. Het komt en het gaat. En dan, ja, en dan worden deze verleiders genoemd. He, dat staat in vers 18 en 19, dat deze verleiders, hier staat in de gewone NBG-vertaling, met holle, hoogdravende klanken. Nou, die holle, hoogdravende klanken, daar wordt in verschillende vertalingen wat anders over gezegd. Ik denk dat het met name te maken heeft met hoogdravende klanken, met hele mooie woorden. Met iets wat zo aantrekkelijk is. Zo aantrekkelijk. En dan staat er inderdaad, vrijheid wordt hen voorgespiegeld. Je moet dus weten wat het is om in die vrijheid te mogen staan. Vrijheid wordt hen voorgespiegeld, terwijl ze zelf vaak slaven van het verderf zijn. Je moet toch vrij zijn? Ik heb daar iets over verteld, over iemand die ook uit de oud-gereformeerde gemeente verlost was en in het blad Psychologie schreef. Ze had het boek geschreven, een confetti, hè, een dorsvloer met confetti, dat zij schrijft, ik ben verlost van God. Het is vreselijk, hè? Ik ben verlost van God. En als je dan in dat interview hoort van, en ben je nu gelukkig? Voel je nu vrijer? Dan zegt ze, nee. Nee. Want zonder God ben je niet vrij. Zonder God ben je alleen maar slaaf. En word je juist tot slavernij geleid. Nou, dat laatste stukje, dat is best wat ik net ook zei. Je kunt beter te maken hebben met onwetendheid dan met afval. Want dat staat hier. Het zou beter geweest zijn dat je er maar nooit wat van geweten had. Ja? Maar deze mensen, hè, want ja, deze mensen die hebben het geweten. Er staat op een gegeven moment in vers 20 dat ze aan de bezoedelingen der wereld niet meegedaan hebben. Waarom? Om het getuigenis, om de erkentenis van, en dan worden er vier woorden gebruikt, van de Here. Dus ze hebben een erkentenis gehad van God is Heer, Hij is de belangrijkste. Ze hebben een erkentenis gehad van de Heiland, Hij is een redder. En van Jezus Christus. Maar ze zijn toch verstrikt geraakt en overmeesterd. De toestand van afgevallen mensen is veel erger nog dan de toestand van onwetenden. Ik denk dat je een onwetende veel makkelijker voor de Heer Jezus kunt winnen dan iemand die afgevallen is. Want iemand die afgevallen is, is zo verhard en zo anti. Ik denk inderdaad dat dat zonde meer waar is. Wat hier staat, als je zo opnieuw verstrikt raakt en overmeesterd wordt, ja, dan staat hier inderdaad, kijk, je hebt de bezoedelingen van de wereld heb je verworpen. Je hebt gezegd, nee, dat doe ik niet aan mee. En nu zoek je het weer op en je laat het over je heen komen. Dus met andere woorden, waar je schoon hebt van laten wassen, daar ga je je weer helemaal in wentelen. Nou, dat staat hier. Wat je als het ware uitgekotst hebt van die vreselijke wereld om je heen, nou, je gaat je eigen kotsel weer opeten. Nou, dat staat hier letterlijk. Een hond die terugkeert naar zijn eigen uitbraaksel. En een gewassen zeug die naar de modderpoel weer teruggaat. Nou, dat zijn mensen die, ja, het geweten hebben, tot erkentenis gekomen zijn, maar verstrikt geraakt zijn en gevangen genomen zijn. Nou, dat is eigenlijk hetgeen waar Petrus hier de gemeente, de jonge gemeente, voor waarschuwt. En hij heeft in zijn tijd, net ook voor de verwoesting van Jeruzalem, heeft hij dit allemaal al zien gebeuren. Hij heeft ook dat gevaar gezien van de gemeente. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij door de woorden van Petrus, door de woorden van de Heer, ons ook juist in deze tijd hiervoor ernstig laten waarschuwen. En dat we, ja, goed, ja, heel dicht bij de Heer blijven om te weten van, hebben we nou met dwaalleraren te maken of met het woord van God, met mensen die echt dienstknecht zijn van de Heer. Heel belangrijk, ja. Oké.